Ja, leuk om weer eens naar Hoek van Holland te rijden. Op zondagmorgen over die enorme vlaktes van asfalt, dan denk je van, tjong, wat is het lekker rustig. Maar mooi om hier weer bij jullie te zijn. En laten we bidden als we de Bijbel openen, geweldig boek van God, waarin we vandaag ook bij één aspect zullen stilstaan over de Heer Jezus. Heer, dank u wel voor uw boek, dat u via zoveel mensen hebt laten opschrijven door de Heilige Geest wie u bent en hoe wij als mensen op u reageren, hoe we mogen leren te reageren, te wandelen in uw koninkrijk, in uw schepping. We prijzen u voor wat u hebt gegeven in Jezus en in uw woord en mag het ons raken in ons hart en ons leven vernieuwen tot zegen van onszelf en anderen. Amen. Ja, ik heb eerst even een soort quizvraag, of tenminste een, als de PowerPoint het gaat doen. Je hebt in Amerika een onderzoeksbureau die allerlei dingen rond christenen onderzoekt, Barna. En die zijn vrij betrouwbaar in wat zij onderzoeken. En die hadden een onderzoek gedaan onlangs van 5 redenen om te twijfelen aan het christelijk geloof door buitenstaanders dan. Hè? En misschien ook op binnenstaanders. En ze hadden deze 5 dingen, liefdeloze christenen, wetenschap, het lijden, de waarheid en conflicten in de wereld. Dat legden ze voor aan mensen van, joh, welke van die 5 dingen vind je het nou het moeilijkst om tot geloof te komen of om te blijven geloven? Dus, lieve wetenschap, wat denk je dat het hoogste scoorde? 1 of 5, liefdeloze christenen of conflicten in de wereld? Het lijden, ja, dan word je vraag hè, van ja, maar als er dan een God is, maar is dan het lijden, hoe zit dat met lijden? Nog andere gedachten? Liefdeloze christenen. Ja, dat is nummer 1, mensen.
Jo.
Dat is wat? Ja. Schrik je van, vind ik. Tenminste, mij raakt het, denk ik. Ja, met lijden denk je, ja, hoe kan ik dat beter uitleggen, weet je wel? En slimme dingen bij elkaar rapen. Maar als het gaat over liefdeloze christenen, over mij, van hé, hoe ervaren mensen mij? Ja, dan komt het even heel dichtbij. En ik, ja, ik ben gewoon maar mens en de Heilige Geest kan iets in me doen groeien. Maar Heer, help, want als het daarvan afhangt of mensen tot geloof komen, dan ligt de bal bij ons en niet bij, nou, zij moeten maar eens beter nadenken over wetenschap of over het lijden enzovoort. Nou, daar wil ik bij stilstaan en dan met name bij de volgende dia, bij zachtmoedigheid. Dus bij de, wat we net zagen over liefdeloze christenen, is natuurlijk van dat mensen zeggen, jullie zijn schijnheilig, hè? Maar dat is ook precies eigenlijk het thema, schijnheilig. Als wij meer Jezus zouden weerspiegelen, heilig, het schijnen als licht in de wereld, dan zouden meer mensen zich kunnen verbazen, denk ik. Ik dacht, wat ga ik nou eens lezen? Ik had afgelopen week een week vakantie en over een paar weken nog een keer. En toen had ik uit mijn boekenkast dit boek nog eens gepakt, had ik nooit echt gelezen. Lijden en leven in overvloed, dat gaat over de kerk in Cambodja door de jaren heen. En dat raakte me omdat deze mensen altijd tegenstand hebben ervaren in een boeddhistisch land met de Rode Khmer enzovoort. En ik denk, wow, hoe zou ik reageren in die omstandigheden als je in de gevangenis wordt geworpen of je land wordt afgenomen of wat dan ook. Om dan te blijven reageren op een manier die past bij de Heere God, bij je koning. Dat is even wat anders dan hoe wij toch in het Westen daarmee bezig zijn om eerder te denken, ja, gaat het goed met mij dankzij God, in plaats van gaat het goed met God dankzij mij. Dat is natuurlijk toch wel, ik, zeg, joh, ik wil een koninkrijk bouwen, zodat iedereen dat ziet en mag dat door jou heen gestalte krijgen. Nou, een groot thema, maar dan wil ik het samenvatten rond dat zachtmoedigheid. En dat komen we tegen in Matteüs 5. En ik vind de zaligsprekingen steeds mooier worden. Steeds raakt het me meer. Het is het begin van de bergrede. Jezus net gedoopt, de verzoeking in de woestijn. En dan komt Jezus eerst met de zaligsprekingen voordat hij die dingetjes zegt over van laat je ja zijn en je moet je vijand lief hebben. Al die praktische dingen die ons houvast geven. En laten we eens nog eens even langslopen in de korte versie zonder de belofte erna, maar gewoon waar gaat het dan over? Over die waarden van het koninkrijk. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Gelukkig wie treuren. Gelukkig de zachtmoedigen. Daar gaan we zo wat meer op in. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid dat het goede gedaan wordt. Gelukkig de barmhartigen. Gelukkig wie zuiver van hart zijn. Gelukkig de vredestichters. En gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Dat is, Jezus zegt, ik hoop dat je hart daar vol van mag worden. En misschien als gemeente samen, dat je elkaar aanvult. De een is meer vredestichter, de ander die treurt meer, de ander is meer nederig. Maar samen, dat is juist het mooie, dat het niet die zware last van ik moet Jezus weer spiegelen, maar die ligt bij ons met elkaar. Van hé, je ziet allerlei dingen oplichten in een groep christenen als het goed is. En we mogen elkaar aanvullen. En aanvuren. Ja, zalig zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Dus Jezus zegt eigenlijk, als ik nou zou mogen kiezen waar ik de aarde mee vol zou willen zien, zijn de zachtmoedige mensen. Die wil ik de aarde geven. Wat is zachtmoedig eigenlijk? Waar denken jullie aan? Zacht van gemoed, ja. Lief. Liefde. Niet snel ruzie maken. Geduldig. Ik mis het tweede deel. Wat heeft dat nou met moedig te maken? Want jullie noemen het de zachte kant. Hè? Ik bedoel, elk antwoord is goed natuurlijk. Maar zo zit het in elkaar. Zo begon ik er ook aan. Denk ja, dat woord gebruik je toch niet meer in deze. Hebben jullie het op school wel eens over zachtmoedigheid? Nee, hè? Nee, dat is zo'n oud woord. Maar het staat wel in de Bijbel. En je bent geneigd het te vertalen naar vriendelijk bijvoorbeeld. Hè? Maar, wacht even. Galaten 5, vers 22. De vrucht van de geest. Er staat, de vrucht van de geest is zachtmoedigheid, vriendelijkheid enzovoort. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Dus nee, het is geen vriendelijkheid. Het is niet lief en geduldig. Het heeft ook iets met moed te maken. Precies, ja. Heel goed, ja. Is dat Wikipedia of is dat iets? Ja, precies, ja. Het is de moed, zeg het nog eens, mild te behandelen. Ja. In plaats van keihard op te stellen. Nou, dat is een goeie. Want in deze, ja, in onze maatschappij, hè, dus wat je op de social media leest, doe er niet zoveel aan, maar dat is keihard. Hè. Gewoon iemand die maakt een fout, bam. Politici treden af. Vanwege bedreiging. Het moet niet gekker worden, toch? Dat mensen niet meer politieagent willen zijn of wat dan ook. Omdat je gewoon je leven niet zeker bent. Dat is slap gedoe, want zonder je naam te vermelden kan je dat allemaal naar iemand toesturen. Maar zachtmoedigheid is dus dat je moedig bent, maar op een vriendelijke manier. En wat is dat nodig? Dat we moedig zijn, maar op een zachte manier. Dat je de dingen noemt die dreigen fout te gaan of die niet, echt niet goed zijn, maar niet door de persoon daarmee helemaal af te serveren, maar die te respecteren. Dat je boos bent en geïrriteerd over het gedrag van mensen, maar de mens respecteert. En zo is God. Want zo is Jezus, hè? Van Jezus zegt, ik ben nederig en zachtmoedig van hart. Kom naar mij als je belast en bedrukt bent. Jezus heeft respect. Hij heeft niet voor, je hebt verkeerd gedaan, eigen schuld en je moet het beter doen. Nee, ik sta naast je, want ik hou van je en ik ga je helpen met moedige woorden. We kwamen laatst, Tineke en ik, een mooi voorbeeld tegen. Tineke moest in het ziekenhuis naar een neuroloog. En je kent dat wel, dan alles wordt gelijk ingetypt enzovoort. Dus je af en toe denkt, ja, hebben we nou een gesprek of wordt er een verslag gemaakt? Nou, deze Mevrouw die was zeer betrokken, dus daar lag het niet aan. Dus nou ja, ik moet even wat intypen. En dus dan zaten we te kijken en toen dachten we, hè? Ze zat daar te typen en wij zaten daar. En hier stond een heel mooi beeldje, zo'n Afrikaans beeldje. Je kent het wel van die vrouwen die dan kind dragen. En deze vrouw die had een kind vast en eentje aan haar hand. Ze had twee kinderen. En wij zeiden zo van, hé, wat grappig beeld, wat mooi eigenlijk, hè, mooi vormgegeven. En toen zei ze het volgende. Ze zei, ja, dat heb ik gekregen van mijn beste vriendin. Waarom? Ja, nou, ik vind mijn vak zo mooi en ik geef me daar eindeloos aan. Maar mijn vriendin die zei een keer, je hebt ook twee kinderen. En als cadeautje gaf ze me dit beeldje, zodat ik altijd daaraan zou denken, terwijl ik druk bezig ben, om ook te denken, ben ook moeder van deze kinderen. Van het prachtige voorbeeld van zachtmoedigheid. Dat je de moed hebt om je beste vriendin, ja, ze kan ook zeggen, joh, bemoei je er niet mee of wat dan ook, hè, dat het verwijdering geeft. En zeg, joh, dit is belangrijk, dit vind jij belangrijk, en ik wil je op een vriendelijke manier daaraan helpen herinneren. Dat is een heel mooi voorbeeld, vond ik, van zachtmoedigheid. En daarom op de volgende dia heb ik een beetje gezet van dat ik jullie eigenlijk, tegenwoordig heet dat, een questenmail meegeven. Een zoektocht van zachtmoedigheid. Wat is dat nou? Waar en wanneer doe je dat? Wat is het tegengestelde? Hè? Dat helpt ook al om de grip op te krijgen. Want zacht is hard. En moedig, wat is het tegenovergestelde van moedig? Laf, ja. Angstig, hè? Angst zit daaronder dan vaak. Hè? Van, ja, misschien dat neuroloog, die vriendin, dit niet leuk vindt. En dat de mooie vriendschap bekoelt. Of je zegt iets tegen je baas of tegen iemand in je klas of waar dan ook. Maar ja, als je het op de manier doet van Jezus, kan het vrucht dragen. Dus tegenstelde. Wie is de zachtmoedig? Gaan we zo naar kijken. En wat doen die zachtmoedige mensen dan? Hè? Dus als je maar voorbeelden een beetje mee gaat zoeken, en dat hoop ik dat je de komende weken meeneemt in je denken, kom je iemand tegen die denkt, oh ja, dat is een aspect van zachtmoedigheid, zodat dat ouderwetse woord, wat helemaal past bij Matthäus, bij de zaligspreking, bij Jezus, bij God dus, dat je denkt, hé, dat moeten we weer opwaarderen, om het zo maar te zeggen. Hebben we zo nodig, dat we zachtmoedige mensen hebben, want God zegt, daarmee, die zullen de aarde beërven. Daar zou ik er meer van willen hebben, ook in deze tijd waar wij leven. Dus, we gaan eens even kijken, Jezus werd dus zachtmoedig genoemd, hij noemt dat ook al, volgende dia staat dat in Psalm 37, zalig de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Ik dacht dat het pas in het Nieuw Testament stond, maar het staat al in psalmen ook. Maar wie kennen jullie uit de Bijbel die zachtmoedig is? Mozes. Ja? Mozes? Het is toch raar om Mozes zachtmoedig te noemen? Waarom, die heeft toch een Egyptenaar vermoord? Waarom wordt die nou zachtmoedig genoemd? Ja, ik doe een soort bijbelstudie met jullie, dat merken jullie wel. Hè? Ik bedoel, als je kwam om een verhaal te horen, dan moet je mijn preekbeurt overslaan meestal. Ik denk aan het gebed bijvoorbeeld, wat hij uit als God eigenlijk zegt, ik zal het volk wegvragen en aan jou een volk maken. Mm-hmm. Precies, ja. Dan gaat hij bidden. Hè? Ja, in de eerste plaats moet je natuurlijk dan denken, waar staat dat dan over Mozes? Ik bedoel, hè? En er staat in Numeri 12. En dat is een gedeelte waarin Mirjam en Aaron aanmerkingen maken op Mozes vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw. Wat is een Nubische vrouw? Uit welk land is dat? Egypte. En hoe heette zij? Zippora. Ja, er wordt getwijfeld, want Zippora die kwam niet uit Ethiopië, uit Nubië. Waar kwam Zippora vandaan? Ja, jongens, kom op, hé. Ik dacht dat ik in Hoek van Holland zou preken. Nee, maar geef niet. Nee, ik vind het fijn dat ik... Nee, maar dat vind ik nou het leuke om... Dat vind ik nou het leuke... Die zijn er niet. Ja, die zijn er niet. Ja. Ach, we missen ze. die kwam uit Midian. Mozes, kort verhaal, hè, hij was geboren Hebreër, prins van bij de farao geworden, door het bizemandje. Toen als prins sloeg hij een Egyptenaar dood die een Hebreër bedreigde en moest toen vluchten naar Midian, ging hij helemaal. Helemaal door de Negev-woestijn in Saudi-Arabië, die keten daar, heeft hij geleefd. En daar heeft hij Zipporah leren kennen. 40 jaar was hij daar, kreeg 2 zonen. Wacht even, maar hier staat dat hij al getrouwd was met een Nubische. Nou, als Aaron en Mirjam, broer en zus van hem, dat zeggen, zal het wel waar zijn of niet? Ja. En Flavius Josephus, die veel over de Joodse geschiedenis schrijft, is een buitenbijbelse bron die heel veel informatie geeft, die zegt, ja, waarschijnlijk, of bijna zeker, is het dat toen hij prins was, Mozes, heeft hij ook veldtochten, moest hij aanvoeren, en onder andere naar Ethiopië, naar Nubië. En daar heeft hij een Nubische prinses getrouwd, gevonden en getrouwd. Wacht even. Mozes, 2 keer getrouwd, kan niet. Toch? Waarschijnlijk heeft hij haar achter moeten laten. Hij vluchtte. Hij heeft niemand. En ja, wat doe je dan in Midian? En dan gaan Mirjam en Aaron, die gaan er iets van zeggen. Die hebben aanmerking op Mozes, op zijn leiding. Dat lees je dan verder daar in nummer 12. Van, wacht even, ja, wij zijn er ook nog. Waarom ben jij hoger dan wij? En laten we een trio, een team vormen. En dan zeggen ze, hij is met de Nubische getrouwd. Dat verwijten ze ineens aan hem. En ook zeiden ze, heeft de Heer soms uitsluitend bij monden van Mozes gesproken en niet ook bij monden van ons. De Heere hoorde dit. Nu was Mozes een zeer bescheiden man, in de oude vertaling zachtmoedig mens, niemand op de hele wereld was zo zachtmoedig als hij. De zachtmoedigste mens ter wereld was Mozes. Gevormd door die 40 jaar daar in Midian, alles overwogen, zijn leven steeds toegewijd aan God. Ook met de dingen die hij had meegemaakt enzovoort. En zo kan je dus zachtmoedig worden, terwijl je toch best een mannetje bent die er ook dingen wil doen, hè? Daadkrachtig wil zijn. Dat staat dus niet in tegenstelling met dat, want hij had ook leiderscapaciteit, hij kon ook iets, maar God had nodig dat hij van binnenuit anders zou reageren. En hier op dit moment, dat een enorme aanval wordt gedaan op zijn, niet alleen positie, maar vooral zijn naam, hè? Wacht even, er is iets mis met jou, want je bent ook getrouwd met een Nubische geweest. En God zegt daar niets over. In dit verhaal. Want dan gaat het erover. Onmiddellijk geboden heren. Mozes, Aaron en Mirjam gaan alle 3 naar de ontmoetingstent. En dat deden ze. En toen daalde de Heer af in de wolkkolom. Ging bij de ingang van de tent staan en riep Aaron en Mirjam. En nadat ze beiden naar voren waren gekomen, zei hij. Zei God, luister goed. Als er bij jullie een profeet van de Heer is, maak ik, zegt God, mij in visioenen aan hem bekend. En spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik andersom. Met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadselen, en hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken? De Heer ontstak in woede tegen hen en ging weg. God neemt het enorm op voor Mozes. Mozes verdedigt zichzelf niet, wat je natuurlijk geneigd bent dan te doen. En van joh, ja hallo, wat gaan jullie nu doen? Maar Mozes laat het aan God over. En omdat hij zachtmoedig is, dat hij op dit moment denkt van ja, dit is niet wijs. Maar hij is gewoon iemand die niet macht heeft gegrepen, als omdat hij prins was geweest of wat dan ook. Maar omdat hij door God geroepen is als een vriend van God. Bijzonder figuur, Mozes, die de zachtmoedigste mens is op aarde. En Nou, dan eindigt het, hè, dit verhaal, maar dan moet je zelf maar thuis lezen, dat Mirjam tijdelijk melaats wordt en dat de vrede, de rust hersteld wordt in hoe God leiding wil geven. En Mozes die zich gesteund weet door God. Dat is eigenlijk de enige persoon waarvan het rechtstreeks staat dat hij zachtmoedig wordt genoemd. En terug naar de opdracht van zalig de zachtmoedig, wat zou het mooi zijn als anderen, zoals God van Mozes, anderen ook van ons dat kunnen zeggen, hoe we reageren in situaties, dat er moed nodig is om iets te doen, maar dat je denkt, ja, waag ik het of waag ik het niet? We hebben onlangs mooie dingen meegemaakt in onze familie, Tinekes familie. Daar speelden een paar behoorlijke blokkades dus in relaties. Ze heeft drie zussen en af en toe loopt dat niet goed. En jaren geleden, toen was een van die zussen uit contact gegaan. En wij hadden toen wel aangeboden om op onze kosten met de mediator te praten. Zo van, joh, laten we het oplossen, want het is te kostbaar om het zomaar verloren te laten gaan. En dat aanbod werd niet geaccepteerd en het bleef maar zo. En toen waren we in mei de vier zussen die kwamen bij elkaar. En dat is bijzonder, want één zus woont in Australië, de andere in Ierland en dan twee in Nederland. Dus we hadden een week samen op een vakantiepark. En dat was een goede tijd. En er was van tevoren ook behoorlijk wat over de videobellen uitgepraat al en besproken, hoe doen we dat? Want we zijn niet gewend om met elkaar zo intensief op te trekken, dus gaat dat goed met de spanningen die er ook hier en daar zijn. Dus dat ging goed, totdat het zaterdagavond werd. En op zondag zouden ook onze kinderen en de kinderen van de andere zus erbij komen. En daar lag ook een moeilijkheid, daar zal ik niet over uitweiden, maar in ieder geval, die zaterdagavond zeiden van, hoe gaat het dan morgen, want dan komen ze en wat gaan we dan doen? En toen zei één zus tegen ons, van over met wie we dus uit de relatie waren geraakt, die zei van, maar ik dacht dat we het hadden bijgelegd. In het kader van hoe is het morgen en dat toch best spannend was, dat vonden we allemaal een beetje. Zei, ja, maar we hebben het toch bijgelegd. En toen hoorde ik dat en dacht, ja, ga ik er nou wat van zeggen of niet? En toen had ik het idee, niet gelijk, maar omdat als ik gelijk zou hebben gereageerd, was het niet zachtmoedig, maar wel moedig. Maar gelukkig had ik even een telmoment om erover na te denken. Maar ik denk, ja, ik ga nu wel toch moedig zijn alsnog. Dus ik zeg, joh, volgens mij hebben we het niet bijgelegd. Dat woord zou ik niet gebruiken in ieder geval. We hebben ervoor gekozen om weer met jou gewoon om te gaan en op verjaardagen te komen. Maar bijgelegd hebben we het nog niet. Ik dacht, ja, ik weet niet hoe dat valt. Want net voordat die leuke zondag er zou zijn, is dit een bommetje natuurlijk. En ik vond het spannend. En zij liep weg en andere zus ging er op een gegeven moment weer een beetje troosten. In ieder geval, die zondag werd goed. Mooi was, twee weken later, ik kreeg een kaartje van haar. Ze zegt, joh, de woorden die Gerard heeft gezegd dat we het niet bijgelegd hebben, dat heeft me geraakt. Ik zou willen dat we met een mediator nu gaan praten. Binnenkort hebben we een afspraak. Ik ben geneigd zoiets te slikken. Hè? We hebben erbij gelegd. Daar denk ik anders over enzovoort. Ik denk, ja, maar het is een kernwoord in haar denken. En het klopt niet met de situatie. En het is te belangrijk om dit te laten gaan. En wat gaaf, ik prijs God ervoor dat God het gebruikt heeft. Om daar even iets van te zeggen. Dat nu de weg open is, de deur open om het uit te praten met elkaar na 6 jaar. Dat vond ik een mooie ervaring. Ik denk, dat moet ik meer doen. Ik ben, zoals gezegd, eerder geneigd om te denken, nou laat maar. Maar ik wil meer zachtmoedig leren zijn. Maar ik dacht even, nadat zij dat gezegd, Heer, moet ik daar nou iets van doen of niet? Hè? Dingen die niet belangrijk zijn, maar een beetje irritant, laat die liggen. Maar dingen die echt belangrijk zijn, treed op. Misschien wil God jou gebruiken. Als het iets heel persoonlijk is, of in werksituaties, of ergens dat er iets niet goed gaat, dat God misschien jou roept, dan zeg je, joh, hey, daar wil ik toch even een opmerking over maken. Mag dat? En mensen die dat zachtmoedig doen, die zijn gezocht in deze wereld. Mooie, de volgende, oh ja, die had ik hier al staan, is dat het woord zachtmoedigheid, trouwens over Jezus staat het ook nog in Matthäus 11, hè, dat hij zachtmoedig is en rijdend op een ezel, als vredevorst. Hij is zachtmoedig, hij gaat niet de macht grijpen, maar hij krijgt de macht omdat hij de onderste weggaat. Maar wel moedig, hij heeft het kwaad aangesproken. Maar niet van, nou ja, als ik nou maar Herodes en Pilatus afzet en de Romeinen verdrijf. Want dat was de gedachte van Israël. We willen vrede, gewoon in het land. Nee, jij zegt, je moet vrede van binnenuit hebben, zodat in jouw cirkeltje die vrede zich kan vermenigvuldigen. En zachtmoedigheid wordt dus genoemd in Galaten 5 bij die vrucht. Colossense 3, dat is het grappige dat daar staat, doet dan aan. Nee, dat is weer wat anders. Dat is Efeze 6. Nee, dat staat aan, doe dan aan onder andere zachtmoedigheid en liefde en nederigheid. Dus naast dat het een vrucht is, zachtmoedigheid, kan je er ook wat aan doen. Je kan 's morgens voor de klerenkast gaan staan en denk, ja, wat doe ik aan? Doe ik zachtmoedigheid nou aan? Of doe ik gewoon lekker mijn daagse kloffie aan die zo makkelijk zit? Of doe ik iets, ja, wat net nog wat onwennig is? Je kan er dus voor kiezen. Zegt dezelfde Paulus die ook Galaten heeft geschreven. En als je dat aandoet, gaat God dus van binnenuit door zijn geest, want die krijgt dus ruimte als je die keuze maakt. Heer, leer mij zachtmoedig te zijn, dan gaat dat ook groeien in je. En in Galaten 6 vers 1 en 2 Timotheus 2 vers 25 en meer versen, daar wordt zachtmoedigheid genoemd in het kader van elkaar aanspreken. En dat vind ik ook boeiend, een thema wat mij bezighoudt. Galaten 6 vers 1 staat bijvoorbeeld, helpt puntje puntje hem terecht in een geest van zachtmoedigheid. In 2 Timotheus 2 vers 25, dat je met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers moet bestraffen. Mooi oud woord ook, dwarsdrijvers, maar dat soort dingen. Dus waar wij een beetje toch dat hebben laten varen in veel gemeenten, laat ik het zo zeggen, wat vroeger de tucht heette, en waar mensen dachten, ja, dat doen we niet meer aan, want er is zoveel narigheid door ontstaan, dus dat schaffen we af. Ja, maar wacht even, het woord tug staat niet zo in de Bijbel, maar wel dat je elkaar helpt om het goede spoor van Jezus te houden. En wij rekenen vaak dan mensen af op gedrag, hè, dan dit mag je niet doen en dat moet je niet doen, maar zachtmoedigheid is juist om de waarde van het koninkrijk aan te spreken. Joh, nederigheid. En ik merk dat je bij gerechtigheid niet meer treurt. Of ik zie dat niet. En mag ik je vragen? Of kan ik je daarbij helpen? Hè? En niet van bovenaf. Zo hoort het. En als je daar niet aan houdt, dan hoor je je niet thuis. Dat is wereldsdenken. En dat is niet alleen bij de kerk, maar ook bij de voetbalclub waar ik vroeger scheidsrechter werd. En ja, dan moet je gewoon je houden aan de stijl van de club en van de regels die er zijn. Hè? Maar het koninkrijk gaat om diepere waarden van de zaligspreking. Maar wat zou het mooi zijn als we ook weer opnieuw, misschien doe je het al hoor, maar dat je ook zegt van, joh, we willen elkaar helpen op het spoor van Jezus. En het mooiste bij dit onderwerp van elkaar aanspreken of bij tucht, en ik heb me erin verdiept en degene die in onze kerkgenootschap er zelfs op gepromoveerd is op dit onderwerp, Imo Horjes, die kreeg zelfs weerstand dat hij dit onderwerp ging behandelen. Zover is het een beetje weggeraakt van praat me niet meer over dat onderwerp. Maar het mooiste zou zijn, denk ik, joh, als ik bij deze gemeente zou willen gaan horen, gaan jullie me dan helpen om op momenten dat ik het zelf niet zo zie zitten of niet leuk vind, om me met zachtmoedigheid te helpen de weg van Jezus vast te houden? Dat zou ik een mooi start vinden voor als iemand mee wil gaan doen. Zeg, joh, daar zijn wij van, om op die manier elkaar te helpen, omdat we weten dat er, hè, de duivel en de wereld en onszelf ons ervan aftrekken om de weg van Jezus ten diepste te gaan. Maar daar willen wij wel van zijn. Omdat het de bedoeling is en het zo bij ons past. En dan schijnen we ook heilig. Dus help mensen terecht in een geest van zachtmoedigheid, zoals Jezus dat deed. Even twee korte voorbeelden. Jezus met Nicodemus. Zo'n gesprek, 's nachts. Jezus paste zich aan. Hij wilde niet opvallen binnen zijn collega's dat hij met Jezus sprak. Hij begon over wat interessante vragen te stellen, Nicodemus. En Jezus ging heel moedig, direct, of tenminste in de versie, samengevatte versie, misschien in Johannes 3. Joh, punt is, je moet wedergeboren worden. Dat maakt je ogen open, dan snap je het. Daar gaat het om. Als een uitnodiging, weet je wel, maar wel moedig om dat aan te kaarten. En Nicodemus heeft dat pad gevonden. Volgende hoofdstuk, Johannes 4. Jezus met de Samaritaanse vrouw die bij die put zat, waar de thuissituatie echt niet leuk was en niet op orde was. Jezus is eerst op gelijk niveau, ik heb dorst en geef me te drinken. En dan op een gegeven moment durft hij te zeggen, degene die je man noemt, die is je man niet. Niet veroordelend, maar zachtmoedig. Want zij accepteert het. Ze rent naar het dorp, daarna ook vrij snel. Hè, van, er is een profeet die weet hoe mijn leven is. En die me bevrijdt daarvan. Die me helpt om daar doorheen te komen op een goede manier. Dat soort voorbeelden van zachtmoedigheid. En ga er verder maar naar op zoek. Want groeien, de laatste dia, in zachtmoedigheid. Dat is een teerplantje, maar begin eraan als je denkt van nou, ik ben nog niet zo ver of ik zou nog verder willen groeien. Als het uw gebed is, gaat God het verhoren, want hij zegt ja, zalig de zachtmoedigen, want die zullen de aarde beërven. Daar heb ik er meer van nodig, nu en altijd. Amen. Zo bidden. Heer, dank u wel dat u zachtmoedig bent, Heer Jezus. Zachtmoedig en nederig. Maar ook moedig om ons aan te spreken. En daar bidden we ook voor, dat u dingen op ons hart legt voor onszelf. Want we weten dat u ons blijft dragen, trouw blijft. En mogen we ook zo dat leren te doen naar de mensen om ons heen. In gezinnen, familie. Buurt, vrienden, werk en school. Heer, en we hebben het ook wereldwijd nodig. Als we zien dat er zo weinig leiders zijn die zachtmoedig zijn. Heer, we schamen ons ervoor dat uw wereld zo weinig zachtmoedigen hebben. En we bidden u er hartstochtelijk voor dat er mensen opstaan. Ook nieuwe politici in ons land die met zachtmoedigheid hun werk willen doen. Die wijsheid zoeken bij u om dingen te benoemen die echt nodig zijn vanuit ons binnenste en niet vanuit regels. Heer, we prijzen u dat u uw woord hebt gegeven om dingen boven tafel te houden die heel belangrijk zijn vanuit uw perspectief. Ook in een gemeente als oefenplek om zachtmoedig naar elkaar te zijn. Heer, geef ons uw genade daarvoor. Amen. We gaan nog liederen zingen, maar jij zei, Lieneke, dat toen jij zocht op het woord zachtmoedigheid bij de opwekking, dat er helemaal geen lied van is. Nou, dat zegt ook iets, hè. We vinden dat een lastig onderwerp, terwijl het volop een onderwerp zou zijn. Dus als iemand nog een lied wil schrijven en dat op wil sturen naar opwekking, van harte uitgenodigd.